We gaan snel naar het woord. En vandaag heb ik u heeft het misschien al gezien, het gaat vandaag over raadgevers. En ik zat daar eens even goed over na te denken en ik geloof dat we allemaal met raadgevers te maken hebben. Dus misschien heb je pen en papier meegenomen, misschien heb je een device meegenomen. Maak gewoon even een goede tip voor jezelf. Stuur gewoon even een WhatsAppje naar jezelf waar je je aantekeningen stuurt. Heb je ze altijd online? Heb je ze altijd bij je? Doe ik zelf ook altijd. Dus tip van de dag. Scheelt je pen en papier. Vandaag wil ik met jullie spreken over raadgevers, ik zei het al. En adviseurs in jullie leven. Ik geloof het is iets heel, misschien heel gewichtig. Raadgevers, adviseurs. Hebben jullie dan allemaal raadgevers en adviseurs in jullie leven? Ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal raadgevers hebben. Echt. En misschien zijn dat de mensen met wie je gewoon spreekt. Misschien zijn dat de mensen in je vriendengroep. Misschien zijn dat gewoon mensen die simpelweg om je heen staan. Je familie. Het klinkt toch al heel serieus, maar het speelt bij ons allemaal. Naar wie ga je toe, schreef ik op, als je het even niet meer weet. Als je het gewoon even niet meer snapt. Als je vragen hebt over welke studie wil ik gaan doen. Naar wie ga je toe? Wat doe je dan? Ga je dan googlen? Van, hey, leuke gave studie. En laat je daardoor adviseren? Of ga je met mensen praten? Zal ik verkering aan haar vragen? Dat is voor mij al echt 35 jaar geleden. Maar met zulke vragen, waar ga je dan naartoe? Heb je daar ook overleg over? Annemarie, hoe lang is het geleden? Volgens mij 12 oktober 1986, ja, 1886 ongeveer. Dat is zo. Ja, 1986, dat is echt zo. Dat is echt al een eeuwigheid geleden. Dat ik verkering aan je vroeg. Sterker nog, Annemarie vroeg verkering aan mij. Die was echt, ja, ja, is echt zo, ja. Ja, wij waren al 2 jaar vrienden. Ja, ik moet het ook eerlijk zeggen. Wij waren al 2 jaar vrienden. Met z'n vieren waren we vrienden. En ik hoorde dat ze op een bijbelgroep zat, een bijbelcursus. En toen dacht ik van, nou, daar ga ik ook naartoe. Maakt me niet uit wat het is. Ik wist half wat het was. En toen hoorde ik daar dat we... Toen zat ik uiteindelijk in haar buurt. Toen dacht ik van, nou, man, als ik met haar ooit zou kunnen zijn. Nou, dan is het helemaal compleet. Toen hoorde ik, we gaan op kamp. Toen dacht ik van, ja, daar hebben we vervoer nodig. Dus ik kocht een auto. Een hele oude eend. Ja, nee, echt. Ik denk, ja, als ik een auto heb, dan zit ze bij mij straks in de auto als je de geluk hebt. Een eend met een onwijs bak plaatwerk ellende. Ik heb gelopen lassen en lopen vogelen om die eend rijdend te krijgen. Door de keuring en daar zat ze. Ik keek in mijn binnenspiegel en toen keek ik naar Annemarie. Ik lette helemaal niet meer op de weg. Zo ging het. Ja, dus, ja. In die goede oude tijd toen het toch heel romantisch was, zeg maar. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat, maar volgens mij gaat het heel een stuk digitaler. Volgens mij wordt er meer op een beeldscherm geswiped. Hey, dat is een leuke. Ja, daar gaan we eens mee. Als je geluk hebt, gaan we ermee eten. Ja, we gaan ermee eten. Met een Tesla. Maar goed. Toch al heel leuk om te horen. Na 2 jaar met elkaar vriendschap te hebben gehad, met z'n vieren. Ja, hadden we de gewoonte om dan naar het huis van verschillende mensen te lopen en dan mensen achter te laten. Het vervelende was alleen, ik was de eerste adres. Dus Annemarie, die liep dan met 3 mensen, liep ze door. Ja, en ik was al afgezet. Dus op een dag zei ze, geheel bout dat ze was, van weet je wat, we gaan eerst Kees terugbrengen. Kees, ja, sorry. We brengen eerst Kees terug. En in die end hadden we Helene teruggebracht, de andere vriendin. En toen liepen we met z'n tweeën. Oh, dat was echt, ja. Ik geef toe, ik was zo niet eager, omdat ik zo bang was dat ze nee zou zeggen of iets, een kink in de kabel. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar Annemarie, ik ben blij met je. Ik ben echt blij met je. Echt, ik ben blij met je. Serieus. Mijn betere helft. Ik slaap zo vaak op de bank dat ik af en toe aardig moet doen, dat snapt u wel. Maar zal ik haar verkering vragen? Wat wil je bereiken in je leven? En ik schreef op, is misschien jouw beste vriend je raadgever? Is dat misschien die broer of zus? Of wat ik ook aan dacht, misschien zijn de raadgevers van jou ook de raadgevers van je ouders. Dat hoor je ook vaak. Je ouders hebben een raadgever gehad, de familievriend. Ja, en dan vraag jij daar ook dingen aan, want dat ging altijd goed. Raadgever, advies, adviseurs. En misschien, mijn vraag is vandaag, wie laat je meedenken in de keuzes in je leven? En wie geven wij de ruimte en de vrijheid om werkelijk in de belangrijke beslissingen mee te denken? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik geloof het is een heel sneaky geheel van adviezen die wij vaak ontvangen in ons leven. die uiteindelijk richting bepalen. En we gaan een aantal dingen herhalen vandaag. En ik geloof, er zit een grote wijsheid in. Het laten spreken in ons leven is niet zomaar iets. Maar is eigenlijk toebedeeld aan een aantal mensen. Die als het goed is, vol van de Heilige Geest zijn. En vol van de wil van de, zelf ook de wil van de Heer doen. Weet u wat, even vooraf, weet u wat een prachtige graadmeter is? Voor een goede adviseur. De Bijbel zegt, aan de vruchten ken je de boom. Als die goede adviseur in het verleden, je bent een bedrijf, of je hebt een bedrijf. Maar die adviseur heeft al 30 bedrijven meegemaakt die failliet is gegaan. En jij laat je adviseren. De kans is vrij groot dat het bij jou niet heel veel beter gaat. Dus laat jij je adviseren op welk gebied dan ook. Hoe zal ik met mijn kinderen omgaan? Ik heb zo'n lastige puber. Nou, we hadden er op een gegeven moment 5 tegelijkertijd. Echt 5 simultaan. Maar als je daar vragen over hebt, kijk in het leven van diegene aan wie je dat vraagt. Want als zij voor geen meter met die gasten om kunnen gaan, en de rest zit, de helft zit in de opvang en de anderen zijn pleegkinderen, dan is waarschijnlijk dat advies niet al te veel waard. Dus aan de vruchten ken je de boom. Zorg dat als je huwelijkszaken hebt, dat je bij iemand aanklopt waar het huwelijk gewoon ping, in ieder geval van de buitenkant heel erg prachtig is. En wil je weten of je hoe je een goede vader wil zijn? Dat zeggen mensen vaak tegen mij, jij Maarten. Oh, jij bent zo'n goede vader, denk ik. Hè? Dat straalt er gewoon vanaf. Weet je wat ik dan zeg? Ga naar onze Maarten. Ga naar onze Mirjam. Ga naar onze Esther. Vraag hen even wat voor vader ik ben. Want dan krijg je het echte antwoord. Ik kan zeggen, Gerrit, we kunnen zeggen wat we willen over vaderschap. Maar laat het de kinderen maar vertellen wat voor vader je bent. Serieus, goede voorbeelden. Nou, we gaan kijken met elkaar. Ik vind het prachtig om te zien. We gaan naar een aantal dingen kijken. En ik geloof dat in ons leven het vaak zo werkt, dat adviezen, en dat is het rijtje wat we vandaag zullen herhalen een aantal keer, adviezen die je krijgt van allerlei mensen, die leiden tot keuzes. En al die keuzes bij elkaar, die leiden tot richting. En al die richting bij elkaar, leiden tot bestemming. Volg je het een beetje? Dus alle adviezen die je bij elkaar krijgt, soms veel en soms een aantal, die leiden tot keuzes. Iemand zegt keuzes. En al die keuzes bij elkaar, die bepalen een richting. En die richting bij elkaar bepaalt je bestemming. Eigenlijk is het zo. Dus je zou, als je het plat slaat, kunnen zeggen, de adviezen die je krijgt, leiden tot je bestemming. Als je het helemaal plat maakt. Maar zo weet het wel in ons leven, denk ik. Dus het is uitermate belangrijk dat je niet zomaar een praatje met iemand hebt, maar dat er ook echt richting komt. En we gaan een aantal voorbeelden, een aantal koningen in de Bijbel bekijken. Ik vind het zo prachtig om te zien. Ik heb er zo ongelooflijk van genoten. Ik stond zoals de vorige keer weer in die parkeergarage. Ik werd gebeld, je bent te laat voor de call. Ja jongens, mijn verhaal, ik zit nog midden in de prediking. Ja, ik kom 5 minuten later. Sorry, ik ben zo klaar. Ik zit er weer 10 man op te wachten. Het gebeurt zelden. Maar we gaan kijken in 2 Kronieken 22. Sla op. 2 Kronieken 22. We gaan een aantal voorbeelden zien van koningen die geadviseerd werden. Nou, je kan je bijna niet voorstellen hoe dat ging. En ik geloof het is een belangrijke les voor ons van hoe wij de advisering in ons leven moeten organiseren. Hoofdstuk 22. En dan gaat het over koning Achazia. Er waren een aantal oud-testamentische koningen. En vaak moet ik je vertellen, ging dat van vader op zoon. Maar niet altijd was dat zo. En die vader op zoon actie, dat waren vaak wonderlijke dingen. Want die vader was al lang al koning. En die zoon was soms maar 7, soms maar 16. Echt hele jonge gastjes. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik word gewhatsappt. Dat is wel heel bijzonder. Annemarie, ben jij met te whatsappen? Ik sta hier, hè? Kunnen we ook straks bespreken. Ja, ja. Ik bedoel, Nou, vooruit. Het was niet Annemarie trouwens. Het was niet Annemarie. Nee, ja, sorry. Sorry. Ja. Oké. Okay. Hoofdstuk 22. We gaan naar de jongste zoon van Joram. Het is prachtig om te zien. Ik ga lezen. De inwoners van Jeruzalem riepen zijn jongste zoon Achazia tot zijn opvolger uit, dus van Joram. Dat was zijn vader. Omdat Achazia's broers, de oudere broers, allemaal vermoord waren door de benden die met de Arabieren ten strijde waren getrokken. En dan gaat het over de regering van Achazia. Lees mee. De regering van Achazia. Achazia, de zoon van koning Joram van Juda, regeerde dus het land. Hij was 20 jaar oud toen hij koning werd. 1 jaar regeerde hij in Jeruzalem. 1 jaar. Echt bijzonder kort. Normaal is dat 15, 20, 35, 40. Maar deze man 1 jaar. Daar komt het. Onthoud die naam. Zijn moeder was Atalja. De kleindochter van Omri. Ik weet niet of hier de Atalja's zijn. Ik denk het niet. Ik heb hem nog niet eerder gehoord. Maar we gaan straks even kijken wat zij deed. Ook hij volgde het voorbeeld van het koningshuis van Achab. Want hij liet zich door de raad van zijn moeder tot goddeloosheid verleiden. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Net als de leden van het koningshuis van Achab. Want na de dood van zijn vader waren zij zijn raadgevers. En dan staat er, dit is zijn ondergang geworden. Die raadgevers werden zijn ondergang. Wauw, wacht even. Ik dacht dat raadgevers, hè, dat was een beetje vrijblijvend. Ah, je hoort eens wat leuke dingen. En nou, daar doe je dan de helft van. En dan hoor je nog eens wat leuke dingen en daar doe je een kwart van. Nee, hier staat, zijn raadgevers, die waren uit het huis van Achab. Zeg maar het managementteam van Achab, dat zat daar nog. Nou, die gasten zaten gewoon nog in een teampje, die hadden elke week vergadering. En hij bedacht van, nou, we hebben dat team toch staan. Laat ik gewoon eens intappen bij dat team. Die hebben me vast wel wat zinvols te zeggen. Je hoeft toch geen het verstand van een kersenpit te hebben om te snappen dat Achab niet al te best, het liep niet al te best met die man af. Dus alle adviezen die man had gehad, dat was gewoon echt bagger. Maar toch, hij was onder de raad van het managementteam van Achab. En de Bijbel zegt, zijn moeder verleidde hem tot goddeloosheid. Haar naam was Atalja. Nu heb ik eens even gekeken wat Atalja betekent. Atalja betekent, de Heer is verheven. Wauw. Dus met zo'n naam zou je denken, elk advies is gewoon glorie. Met zo'n naam. Maar niets is minder waar. Atalja verleidde haar zoon tot goddeloosheid. Het werd gewoon één groot drama in zijn leven. Kan je je voorstellen, dat jonge gastje. Indrukwekkende naam schreef ik op. Maar toch iemand die hem tot goddeloosheid vertelde. Ik wil je vandaag vertellen, al is het iemand met een indrukwekkende naam, al is het iemand die een indrukwekkend persoon is, of een megapositie heeft, of al is het je moeder of een of andere engel, als iemand je tot zonde verleidt, moet je daarmee breken. Als iemand je tot goddeloosheid verleidt, kappen met die handel. Niet meer langer omgaan met die gasten. Echt serieus. Stop daar gewoon mee. Iemand, een positie, iemand met een enorm prachtige naam. Iemand die het helemaal gemaakt heeft. Maar breek met diegene als iemand je tot goddeloosheid verleidt. Je zal moeten ingrijpen, broeders en zusters. Je zal niet moeten blijven zitten. Zoals Psalm 1 zegt, zit niet in de kring van de spotters. Je zal niet moeten blijven zitten, maar je conclusies trekken. Ik wil hier weg. Ik kap met die gasten. En ik zie dat vaak gebeuren dat mensen, broeders en zusters, in het midden van al die goddelozen blijven. En die informatie en die raad blijven ontvangen. Waardoor het bagger afloopt en waar het misschien niet goed gaat in je leven. Je zal die raad moeten afkappen en breken met de invloed in je leven. Niet meer moeten accepteren dat dat gebeurt. Ik ga nog even verder. De koning Achazja, een gastje van 20 jaar, die liep regelrecht de val in. De Bijbel zegt niet alleen de raad van zijn moeder was killing, maar ook het advies van dat managementteam. Man, moet je je voorstellen. Die gasten zaten daar, koning Achab was er niet meer. En die zaten gewoon te wachten op het volgende slachtoffer. Komt er zo'n jong gastje van 20 en die zegt van, jongens, help me, want ik weet het voor geen meter. Hij is net zindelijk, dat vind je. 20 jaar, hij is net uit zijn ei. Ja, zo is het er even wel. Ik weet niet hoe je daarnaar kijkt trouwens. Als ik nu kijk naar jongens van 20 of naar 18, dacht ik van, hè? Ik dacht dan, toen ik 18 of 20 was, dat ik alles snapte. Dat ik gewoon echt een hele grote, sterke vent was. Vandaag de jongens van 16, die zitten nog met, wat is het tegenwoordig, Nintendo, Donkey Kong of weet ik veel wat. In ieder geval een PlayStation tot 32, 35. Ik zeg het zo vaak, de gemiddelde leeftijd waarop mensen op een PlayStation zitten is geen 14 of 15. Maar tot 32, 36 is de belangrijkste groep waaraan verkocht wordt. Die zitten allemaal op een zolderkamertje. En by the way, als ze gestoord worden door een zwangere vrouw of wat dan ook, krijgen ze een paar petsen. Pas geleden was er online een kerel, die zat gewoon in zijn spel. Ik heb het misschien een keer gezegd. En die zat niet in de eerste en beste spel. Die zat echt onwijs, een ranking had hij. Die zat op zijn zolderkamer. Ja, die zat met zijn headset op en die was online een beetje aan het spelen. Onwijs, die had de tijd van zijn leven. Zijn gezin zat beneden. En zijn vrouw die kwam even met de wasman binnen. Maar hij had zijn headset nog op. Dus hij gaf die vrouw niet alleen een onwijze sneer, nee, hij gaf er ook een paar klappen. Serieus, maar dat was online. Het hele spel keek mee, al die gasten. Toen werd hij uit het spel gekikt, hij werd geband for life. Echt waar, mensen zitten zo in hun spel. Ik heb nog nooit van dat soort mensen zo in hun gezin gezien. zo gedetailleerd elke seconde in hun gezin zien te investeren. Broeders, of misschien zusters. Als je dat gewoon bent, werkelijk waar, heb je het verkeerde advies gekregen. Ik ken een mooi voorbeeld van iemand in België. Haar man was zo vervent PlayStation-speler, dat ze had gezegd van luister kerel, je zit er nu zoveel maanden al achter, ik zie je bijna niet meer op die zolderkamer. Het moest trouwens verbouwd worden, maar hij zat daar gewoon achter zijn broodje. Ja, weet je, ik weet niet, ja, weet je hoe dat gaat? Hebben we nog kinderen die PlayStation spelen? Ja? Of hebben we allemaal... Iedereen heeft ermee gebroken op dit moment natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik zal geen handen vragen wie daar ergens achter zijn zolderkamertje zit. Maar ze had hem een paar keer gewaarschuwd. En op een dag kwam hij terug, had nog niet geluisterd. Toen had ze een bak water gepakt en had al zijn apparatuur erin getrapt. Gewoon al zijn laatste PlayStation wijver. Ik wil echt het laatste wat hij had gekocht. Maar die gast was een partij kwaad. Maar het was wel voorbij. Dus dames, als je merkt dat jouw wederhelft meer interesse heeft in een beeldscherm met allerlei vage types die ze nog nooit hebben ontdekt, die ze nog nooit in live hebben gesproken, dan jou, die jij daar zit op de bank, als je dat merkt, ik wil je vragen, maak korte metten. Waarschuw 1 keer, waarschuw 2 keer, waarschuw nog 3 keer, maar pak een bak met water, trap al die benden erin als die vent er niet is, en klaar is Kees. Kerel, ben je met mij getrouwd of niet? Wil je bij mij in huis wonen, ja of nee? Als je bij mij in huis wil wonen, moet je even normaal doen. Echt, ik geloof dat. Ik mis dat, die getuigenissen, weet je dat? Ik wil van die mensen hier op het podium hebben. Wij hebben ons leven gewoon even gestraight. Ja, het was niet zo makkelijk en ik heb een keer op de bank geslapen. Maar mensen, pak aan! Werkelijk. Of ben je bang dat de relatie uitgaat? Om het minste of geringste. Ja, als ik hem zo aanpak, nee, dan zie ik hem nooit meer. Beter zie je hem nooit meer. Echt waar. Als dat je leven is, moet je zo 80 worden. Zie je een of ander mobiel fossiel achter een laptopje zitten? Ja, het is toch niet normaal meer? Ze hebben geen idee waar ze zijn. Dat maakt ook niet uit, want je hebt je beeldscherm. En alles wat, dat kan ik me wel voorstellen, dat heb ik met mijn werk ook vaak. Alles wat daartussen, wat mijn werk verstoort, dat is verstoring. Maar dat is gewoon je wederhelft. Die je misschien tot 1 keer probeert te brengen. Dat is misschien je kind die je aandacht nodig heeft. Zou dat kind gewoon achtergesteld moeten worden ten opzichte van een of ander vaag spel? Mensen, bekeer je, echt waar, serieus. Als je hier bent, kom naar de dienst naar me toe. Als je een wederhelft bent en je zegt van ik wil dat ook gaan doen, kom naar Annemarie. Annemarie, dan krijg ik tenminste niet de schuld. Heel goed, maar we waren bij Agap. Ik meen het echt. Laten we afrekenen. Zouden wij echt de aanvallen in het koninkrijk van de bokkenpoot kunnen doen? Bressen kunnen slaan in die muren? Terwijl we thuis nog niet eens die dingen kunnen regelen? Ik geloof, we moeten thuis die dingen regelen. En zorgen dat het gecheft is. Nou, het spreekt iemand aan in ieder geval, dat is mooi. We waren bij Agap en zijn managementteam. Ik schreef op. Ja, ik... Oké. Ja, de Heilige Geest werkt op bijzondere manieren. Ja. Ja, misschien moet je vrouw tot orde roepen. Dat kan ook. Oké. Maar als jouw... Ik schreef op. Als jouw moeder bezig is, en dat meen ik serieus... Als jouw moeder jou adviezen geeft en ze is bezig met boze geesten of met voedoe, een andere tak van sport. Als jouw moeder daarmee bezig is, ik schreef op, laat je kind daar niet logeren. Laat je kind daar niet zijn. Ben je omringd door mensen die vol, met huizen die vol met beelden staan? Ga daar misschien even langs, gezellig. Hé, mam, hoe gaat-ie? Maar laat je kind daar niet logeren. Gebruik gewoon je volle verstand, broeders en zusters. Zijn wij verbaasd over de opstandigheid van onze kinderen, maar we laten onze kinderen overal logeren. Nou, ik kijk wel 100 keer uit. Serieus. Echt. En vroeger ook al. Weet je waar de meeste kinderen logeren of als ze willen logeren? Bij ons. Wij maken plek. Wij faciliteren. Wij regelen de frituurpan. Wij regelen de chips. Kom maar lekker bij ons. Want ik weet precies waar je bent. Wij hebben achter ons huis een prachtige lounge. Nee, niet dat wij er vaak zitten. Het kost bakken met gas, maar we hebben live vlammen. Gewoon gas. Het kost bakken met geld. Elke weekend haalden we die frituurpan uit de kast. We gooiden er een hele tuinhek aan kroketten en frikandellen in. Maar al die gasten zaten bij ons. En we hebben contact met elke vriend, elke vriendin van onze kinderen. Wees slim, broeders en zusters. Weet je niet waar jouw kind uithangt? Misschien wordt het tijd om te faciliteren dat de kinderen bij jou willen komen. Bij ons wilden ze altijd zijn. Het was zo warm, die mensen waren gezellig, geen tijd was te laat en ze hadden altijd wat lekkers voor ons. Wees gewoon slim. Marilyn, ik geloof, wees slim. Echt, niet dat je niet slim bent, maar wees gewoon slim. Wees gewoon slim en wees gewiekst. Snap even hoe dat werkt. Of zijn je kinderen altijd weg? Hey, ik weet helemaal niet waar mijn kind is. Mijn zoon is 15, die gaat om 7 uur weg. Ja, 's nachts komt hij ergens terug. Het wordt tijd dat je weet waar hij uithangt. Dat is 1. Het wordt tijd dat jij eens gaat faciliteren. Misschien moet je een stukje van je woonkamer opheffen. En zeggen, jongens, wij zijn vanavond weg. We zitten lekker boven. Maar dit huis is lekker voor jullie. En doe lekker je dingen. Maak een hoop takken, Harry. Echt waar. Ik geloof echt. Serieus. We hebben dat altijd gedaan. We gaan door. De raad van Achab, zegt de Bijbel, is een ondergang geworden. De raad van Achab. Oftewel het management van het team van Achab. Hetgeen wat hij al lang had kunnen weten. Dat werd zijn ondergang. Ik geloof adviezen. Adviezen leiden tot keuzes. Alle keuzes bij elkaar leiden tot bepalende richting. En die richtingen bij elkaar bestemmen, bepalen bestemming. Echt waar, ik geloof het. We gaan naar het leven van twee andere koningen kijken. Ik weet niet hoe ik zo aan andere dingen kom, maar zo werkt het wel. Het leven van Joas. We gaan 2 hoofdstukken opschuiven. Hoofdstuk 24. Dit is zo'n prachtig verhaal. Broeders en zusters, ik word er echt... Het is ook zo tegenstrijdig, maar het is zo prachtig om te zien. Het leven van Joas, hoofdstuk 24. Het staat erop, prachtig. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. 40 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en was afkomstig uit Berseba. Of Berseba. Dan staat er een belangrijk vers. Zolang de hoge priester Jojada leefde, deed Joas wat goed was in de ogen van de Heer. Ik wil je iets vertellen over Jojada. Dat is een prachtig verhaal. Joas was een van de kinderen die op de nominatie stond om in hoofdstuk 23 vermoord te worden. En de vrouw van Joas had bedacht, dat gaat niet gebeuren. Ik ga één van die kinderen ga ik redden. De Bijbel zegt, alle koningskinderen, dat was die Atalja weer. Het is net een soort soap af en toe. Maar Atalja was zo boos dat haar zoon was vermoord, dat ze had gezegd, alle koningskinderen gaan eraan. Maar de vrouw van Jojada had gezegd, ik pak één kind en die ga ik verstoppen. De Bijbel zegt, 6 jaar lang verstopte ze dat kind in de linnenkamer. Ze verstopte dat kind. Niemand had door dat kind weg was. En dat kind groeide op. En wat zo mooi is, Jojada was toen de priester en later hoge priester. En hij is op de achtergrond was hij de boel aan het faciliteren. Jojada had op het oog dat Joas uiteindelijk koning zou moeten worden. Maar Jojada was diplomatie aan het verrichten. Hij was de aanvoerders van het leger was hij aan het beïnvloeden. En Jojada is eigenlijk een type beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest is op de achtergrond bezig in jouw leven. Hij is bezig om dingen te faciliteren in jouw leven. Dat heb je niet altijd door, maar hij is dingen aan het doen die je niet altijd weet. En Jojada is er prachtig om te zien. Hij had hem eerst verstopt met zijn vrouw samen. En langzamerhand had hij een plan gevat. Hij moet koning gaan worden. Maar ja, Atalja regeerde daar. Dat was een groot probleem. Die boze schoonmoeder, die was daar de koningin. En tussen de bedrijven door had hij geregeld dat alle aanvoerders hem zouden inzegenen of erkennen als koning. En dan staat er, Joas, die was op een gegeven moment koning geworden, 7 jaar oud. En Atalja, die stond er middenin, die groep mensen, en die had gezien dat er een koning werd ingezegend. En toen had ze geroepen, verraad, verraad, en ze scheurde haar kleren. En de Bijbel zegt dat Jojada had geregeld, als ze dat doet, hij had het al helemaal georchestreerd, neem haar dan mee. Dood haar niet op dat plein, maar neem haar mee naar de paleispoort. Zodra ze binnen is, moet ze ter dood worden gebracht. Ik vind het zo prachtig. Er waren krachten bezig. Er was een onwijze force was ze bezig, zoals ook de Heilige Geest. Bezig op de achtergrond, in jouw leven, om dingen te organiseren, zodat het goed met jou gaat. Hij is dingen aan het organiseren in jouw leven, om jouw bestemming te bevestigen. Hij is dingen aan het doen in jouw leven, die je niet altijd doorhebt, waar hij alle eer voor moet gaan krijgen. Jojada, onthoud die naam. Daarom zegt de Bijbel in vers 2, zolang de hoge priester leefde, deed Joas wat goed was in de ogen van de Heer. Joas was totaal afhankelijk van Jojada. Ik zei het al, hij is een typebeeld van de Heilige Geest. Wil jij, schreef ik op, de wil van de Heere God in jouw leven, zorg dat je afhankelijk bent van die Jojada, van die Heilige Geest. Wil je dat Hij de dingen doet in je leven, zorg dat je totaal afhankelijk van Hem bent. En zegt, Heilige Geest, ik weet niet hoe u het gaat doen, maar ik sta u toe om alles in mijn leven te veranderen. Ik sta u toe om mijn leven totaal op zijn kop te zetten. Want ik geloof, u hebt het beste met me voor. Echt wel, wil je dat vandaag? Ik geloof, het is een belangrijke keuze die we moeten gaan maken. Het is een aardse adviseur, schreef ik op, Zoals al die andere adviseurs, die kunnen ook nooit de plek innemen van die hemelse adviseur, van die Heilige Geest. De aardse adviseur kan nooit de plek innemen. Het is goed om aardse adviseurs te hebben. Mensen die vol van God zijn. Maar het kan nooit in de plaats van de hemelse adviseur. Het kan nooit in de plaats van de Heilige Geest. Echt niet. Serieus. Laat de Heilige Geest spreken in je leven. Er staat nog iets in vers 14. Zolang Jojada leefde, werden er dagelijks brandoffers gebracht in de tempel. Prachtig om te zien. Dagelijks, als er lofoffering en aanbidding is in jouw leven, en je bent vol van de Heilige Geest, dat komt door die afhankelijkheid van Jojada. Komt door de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Zorg dat je leven vol van aanbidding is. Vol van glorie van de Heere God. Dat jij hem elke dag aanbidt. Dat je in zijn tegenwoordigheid bent. Weet je hoe belangrijk dat is? Wij spreken zoveel mensen. Die missen elke raad. Die missen elke wijsheid in hun leven. Maar hoeveel tijd breng jij door in de tegenwoordigheid van de Heere God? Hoeveel tijd breng jij door? Ik zeg het zo vaak, maar wat doe jij als je wakker wordt midden in de nacht? Echt, neem jij tijd, kniel jij neer bij je bed of ergens in de kamer, maakt niet uit. Om te zeggen, Heer, ik ben wakker geworden, ik weet niet wat u wil, maar ik wil werkelijk echt u aanbidden. En ik geloof dat u iets bijzonders gaat doen. En misschien komen er woorden op je hart, misschien komen er namen op je hart. Ik had het vannacht nog, gewoon een aantal mensen uit de gemeente. Dat je gewoon bidt voor die mensen die je zo'n tijd niet hebt gezien. Ik weet niet waar ze zijn, maar dat je bidt voor je broeders en zusters. Misschien schapen die wat verder weg zijn. Of mensen om je heen. Of je kinderen, je gezin. Echt, ik geloof dat we tijd moeten gaan doorbrengen. In de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Jojada is een prachtig typebeeld van iemand die altijd op de achtergrond bezig was. Er staat nergens dat hij overleg had met Joas. Vind je, was ook maar 7. Dat staat er helemaal niet. Maar hij had een plan uitgestippeld en het was heel prachtig, prachtig gefixt. Het zat heel gedetailleerd in elkaar. En stap voor stap zorgde hij ervoor dat Joas in het zadel kwam. En ik kan je vertellen, het waren moeilijke situaties. Want de regering van Atalja was daar. En zij wist niet dat er een koningskind over was. Dus op het moment dat die koning uitgeroepen zou worden, dan ging ze helemaal ballistiek. Dat heb je vaak met die schoonmoeders, die worden echt helemaal ballistiek. Heb je dat ook? Nou ja, oké, alleen ik dan. Goed. Het was trouwens niet zijn schoonmoeder. Maar ze werd helemaal ballistiek als die koning werd uitgeroepen. Ik geloof echt, we moeten ons afhankelijk stellen van die Heilige Geest. De Heilige Geest, afhankelijk stellen van Jojada in je leven. Hij heeft het beste met je voor. Hij kent je als geen ander. Van voor de grondlegging de wereld, weet je dat? Ik zie jullie daar zitten, jullie jonge mensen. Voor de grondlegging de wereld werd je gebreien. Gehaakt, in elkaar gezet. Je kan het je niet voorstellen. Maar hij was je aan het vormen in je moederschoot. Toen nog niemand wist wie je was, hoe je eruit zou zien, was hij je al aan het maken, in elkaar aan het zetten. Het is prachtig. We dienen zo'n grote God, die alles van ons weet. Die je hart kent. Die je werkelijk van binnen en buiten kent. Waar je niet voor hoeft te schamen. Waar je gewoon bij kan komen zoals je bent. Echt waar. Je mag gewoon komen zoals je bent. En je bent ook goed genoeg. Zo simpel is het wel. We gaan kijken naar de volgende koning. Koning Uzzia. Dat is overigens de laatste koning. Die ik wil noemen vandaag. Koning Uzzia die had ook raad. En ik wil naar hem kijken. Het is gewoon prachtig om te zien. We gaan het lezen in hoofdstuk 26. We schuiven 2 hoofdstukken op. Hoofdstuk 26 van 2 kronieken. Het is ook een kort stuk. En ik ga het even lezen. Prachtig om te zien. Koning Uzzia. Het volk van Juda riep Amasja's 16 jaar oude zoon Uzzia tot opvolger van zijn vader uit. Het was Uzzia die Elat na de dood van koning Amasja weer bij Juda inlijfde en versterkte. Daar staat er de regering van Uzzia. Ja, ik wil die man later ontmoeten. Uzzia was 16 jaar oud toen hij koning werd. 52 jaar lang regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jecholja. Ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer, net als zijn vader Amasja had gedaan. Zolang, staat er in vers 5, Zecharia leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich naar God te richten. En zolang hij zich naar God richtte, naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Iemand zegt, alles wat hij ondernam. De Heer God liet hem slagen in alles wat hij ondernam. En ik herhaal het nogmaals, zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen. Ik wil even stilstaan bij vers 5. zolang Zacharia leefde. Je moet iets weten over Zacharia. Zacharia was de persoonlijke raadgever van Uzzia. Hij was altijd verbonden met Uzzia. En Uzzia had gevonden, deze raadgever. Ha, dit is een raadgever. Die heeft hem geleerd om de tegenwoordigheid van God te zijn. Die heeft hem geleerd om gehoorzaam te zijn aan de Heere God. Waar is jouw raadgever, broer en zus, die jou leert om gehoorzaam te zijn aan de Heere God? Waar is jouw raadgever? Door welke raadgevers word jij omringd? Heb je een aantal raadgevers die je helemaal niks brengen? Ben jij dus de beste of de meest gelovige van het stel? Maar heb je mensen om je heen die je werkelijk op de Heer wijzen? Of moet je misschien nog op zoek? Ik geloof het is zo belangrijk. Ik zie het bij koning Uzzia. Als wij ons omringen door mensen die ons dichter bij God brengen, dan ga je hoogstwaarschijnlijk dichter bij de Heere God komen. Echt waar. Maar als jij je omringt met mensen die allemaal een ongelofelijke hekel hebben aan de dingen van de Heere God, die niet naar de kerk te branden zijn. Echt, al laat je de nucleaire bom exploderen, gaan ze nog niet. Al breekt er oorlog uit in alle werelddelen, gaan ze nog niet naar de gebedsdienst. Als je daar mee laat omringen, kans is groot dat je niet dichter bij de Heere God gaat komen. Wordt het niet tijd, broers en zussen, dat we echt ons gaan omringen? En omdat we eens gaan kijken van door wie word ik omringd? Ben jij zelf misschien die adviseur? Ben jij zelf, wat voor adviseur ben jij zelf? Als jij met mensen spreekt, spreek jij dan over de dingen van de Heere God die hij in jouw leven doet? Breng jij mensen dichter bij de Heere God? Of kan je alleen maar klagen over hoe weinig je per maand krijgt of hoe slecht het met je gaat? Ik geloof wij zijn adviseurs, maar we worden ook geadviseerd. Ik wil heel graag, wij willen heel graag hier in God Center een aantal mensen, gewoon het hele volk, dat als er God Center achter jouw naam staat, dat je daar komt, nou dan komen de vlammen ervan af. Dan ben je geest vervuld. Dan ben je maar naar één ding op zoek. Dat is de bestemming die de Heere God voor je heeft. Ik geloof, we moeten daar gaan komen. Echt waar. We moeten ons daar naar uitstrekken. En als je dat nog niet bent, en je zit eigenlijk in het andere vak, dat je denkt van ja, als ik bij iemand zit, dan klaag ik gewoon ik huil mee met de wolven in het bos. Hè? Dat is een mooie uitspraak. De wolven huilen, je hoort ze ergens in de bos huilen. Wiii. Nou ja, dan ga ik ook met huilen, want huilen wolven. Zijn we dat soort personen? Of zeggen we, hé broer, het gaat niet langer zo. Dit gaat gewoon omkeren. De Heere God heeft een beter plan voor je. Hij gaat verandering brengen in je leven. Zijn we aan het profiteren over die ander? Leven aan het uitspreken. Weet je, ik hoor zo vaak leven. Ik ben er steeds meer op aan het letten. Gewoon ook overal waar ik kom. De bilat die je hebt misschien met je baas. Ik heb hem ook vaak. Dat er leven wordt uitgesproken over en weer. Van, hé kerel, ik zie dat je aan het groeien bent. Ik zie dat het beter met je gaat. En dat er mensen zijn die verder kijken dan alleen de situatie nu. Ik geloof, we zijn bedoeld om leven uit te spreken over elkaar. Leven, broers en zussen, als je getrouwd bent met elkaar. Hé, het gaat misschien niet zo goed met je, Annemarie. Maar weet je, er komt een tijd, en die komt heel dichtbij, dat we zullen vlammen. Dat je gezondheid helemaal optimaal zal zijn. Dat je werkelijk totaal hersteld zal zijn. Dat elk longblaasje in je long totaal hersteld zal zijn. Spreek leven uit over elkaar. Echt waar. De tijd van dood uitspreken, de tijd van slechte adviseurs is gewoon geweest. Die moeten we achter ons laten. Ik geloof de Bijbel zegt, inmiddels ben je zo oud geworden. Je had herders, leraren, profeten. Je had al die dingen moeten zijn. Waar staan wij? Misschien is het wat confronterend vandaag. Maar ik geloof het echt. Op een dag heb je een certain age. En of dat nou 40, 30 of 20 is, dat het tijd wordt om werkelijk echt die adviseur te gaan worden. Om je te gaan bekeren. Om te stoppen met de dingen die je doet, die niks bijdragen in het leven van een ander, maar leven te gaan uitspreken. Voor de grap zei ik het over die PlayStation, maar het is leven in je huwelijk. Echt waar. Het is ook waar. Het is leven in je huwelijk wat het zal brengen. Als je zal breken met bepaalde dingen. De goden die we hebben geëerd hebben genoeg eer gekregen. Iemand zegt genoeg. Echt waar. Meer dan genoeg eer hebben ze gehad. Jarenlang hebben we onze tijd besteed aan die gasten. Maar het is tijd dat we ons bekeren naar de Heere God. En in zijn weg gaan wandelen. Serieus, ik geloof dat echt. Met heel mijn hart. Absoluut. Adviezen. Leiden tot keuzes. Nou, het zit er nog niet echt in. En alle keuzes samen leiden tot richting. En al die richtingen samen leiden tot bestemming. Echt serieus. Zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Ik ga een paar dingen noemen die koning Uzzia ondernam. Hij is zo tegendraads. Ik vind het zo prachtig. Deze koning sloeg bressen in de muren van de tegenstander. Deze koning zat niet in zijn paleis. Die zat een beetje op zijn stoel, op zijn troon. Die zat een beetje gewoon wat wijn te drinken, wat druiven. Je kent dat wel uit de film. Zo'n druiventros van 1,5 meter. Waar dan een mooie druif van geplukt wordt en een glas wijn. Nee, de Bijbel zegt, hij ging gewoon naar die vijand toe. Naar de steden van God, de steden van de Filistijnen, van die grote vijanden. En daar sloeg hij bressen in de muren. Ik hou van bressen. Ik hou echt van bressen. Ik moet dat weer eens doen. Ik ben een grote hamer heb ik thuis. Maar dat je gewoon staat te heuten op die muur. En dat je net zo lang aan het heuten bent met een paar gasten. Dat er een onwijs gat in die muur komt. En dat die gasten aan de andere kant, die staan te shaken, jongen, als een rietje. Want die horen dat gebeuk op die muur. Op een gegeven moment komen de voegen los. Gerrit, dat is toch geweldig. Het wordt tijd dat we ergens een muur in gaan bressen. Misschien moeten we er een filmpje van gaan maken. Het wordt tijd dat de bressen worden geslagen in de muur van die tegenstander in jouw leven. Dat die niet muren op kan halen, maar dat er gaten geslagen worden. Dat er een verzwakking plaatsvindt van die tegenstander. Weet je wat er gebeurt als een muur een bres heeft? Ja, misschien is het allemaal authentiek Nederlands en snap je het allemaal niet. Maar als een muur een bres heeft, is die muur helemaal waardeloos. Het is gewoon een deur in de muur. Als de bres maar groot genoeg is, gaat het hele volk erdoorheen. Dus je hebt een muur gebouwd ter bescherming. En je staat boven op die muur, je bent aan het kijken wat die gasten aan het doen zijn. Maar er komen een paar van die gasten met grote hamers. Met slijptollen, weet ik veel wat, kettingzagen. Die heb je ook voor steen trouwens. En die beginnen gewoon te zagen in jouw muur. En er komt een bres. Wij zijn bedoeld om bressen te slaan in de muur van de vijand. Om niet in ons Godcenter clubje hier te zitten. Oh, we hebben zo'n mooie kerkdienst. Oh, geweldig. Prijs de Heer, zuster Nancy. Goed gezongen. Oh, geweldig. We hebben het zo fijn. We gaan naar huis. We doen onze lamellen weer dicht. En we zitten lekker binnen veilig. En iedereen, het boze, het kwaad is buiten. Wij zijn bedoeld om die voordeur open te gooien. Met die kettingzaag naar buiten te gaan. De steenkettingzaag. En een bres te maken in die muur van de tegenstander. En te zeggen van, hé, niet langer. Worden wij overweldigd, maar wij gaan de tegenstander overweldigen. We gaan dingen afnemen van wat ons is afgenomen. We gaan dingen terugpakken van wat van ons is. Ben je misschien wat kwijtgeraakt, een mooie preek van een tijdje geleden. Ben je wat kwijtgeraakt? Het wordt tijd dat jij het terug gaat halen. Dat je het werkelijk terug gaat halen, dat is wat hij deed. Hij plaatste kijktorens, uitkijktorens, dat is ook zo bijzonder. Nooit gelezen. Hij plaatste uitkijktorens in de woestijn. Ik zat te lezen, waarom zou je dat in vredesnaam doen? Hij wilde die vijand van grote afstand aanzien komen. Hij bouwde uitkijktorens waar niemand woont. Maar als je daar staat in de woestijn, dan zie je de vijand van grote afstand aankomen. Dan bel je even met je maat in de stad. Die had ook al 5G, denk ik. Ik weet niet hoe dat ging, maar een hoop rook. Je belt met je maat in de stad en zegt, jongens, de vijand komt eraan. En je wordt heel vroeg gewaarschuwd. Early warning. Gewoon een early warning system. Hij bouwde prachtige uitkijktorens. Hij raakte geen terrein kwijt, zei ik al, maar hij veroverde het terrein. En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Ik wil je vragen vandaag, en misschien wil de piano, dus de toetsenist, naar voren komen. En we zongen het vroeger. Ben je op zoek naar genezing of ben je op zoek naar de geneesheer? Ik geloof, ben je vandaag op zoek, ik wil hem anders stellen. Ben je op zoek naar raad of advies of ben je vandaag op zoek naar de adviseur? Er is een adviseur die je leven wil verkwikken. Die je totaal wil vernieuwen. Als je een advies wil van de Heere God, is het eenmalig. Onthoud dit. Eenmalig. Maar als je de adviseur in je hart sluit, dan heb je alle wijsheid en alle adviezen van hem bij jou. Hoeveel te meer boven een advies, boven een raad van de Heer, zouden we hem moeten hebben als adviseur. De Heilige Geest als adviseur. Ik geloof een van de namen van de Heer Jezus is wonderbare raadsman. Wonderbare raadsman. Hij heeft raad die wonderbaar is, dat is wat het zegt. En als je hem hebt, heb je alles. Als je Jezus niet hebt, heb je helemaal niks. Zit je hier en heb je de Heer Jezus nog niet? Ik kan je vertellen als dienstknecht van de Allerhoogste God, je hebt nog helemaal niets. Je hebt nog helemaal niets. Met hem heb je alle raad. Heb je alle wijsheid? Heb je alle vrede? Je hebt toegang tot alle goedheid die jij heeft als je hem hebt. Ik wil je echt vragen, kom niet voor een raad bij de Heer. En incidenteel een keer langs, Heer, ik weet het even niet meer. Ik snap echt niet meer wat ik moet doen. Help me. Dat we altijd maar uit nood tot hem aan het bidden zijn. Maar heb een relatie met hem. Kom dagelijks bij hem. Heer, Ik zie wat problemen vanuit mijn uitkijktoren die ik in de woestijn heb gebouwd. Ik zie wat problemen in de verte aankomen. Heer, voorzie in al die nood die er straks nog gaat komen. Voorzie niet alleen in deze nood, maar ik heb al gezien wat er aan gaat komen. Dat hij je laat kijken naar de toekomst. Als je bij hem aansluit, hem als adviseur in je leven accepteert, hem als raadsman, wonderbare raadsman, dan hoef je niet te wachten tot er problemen ontstaan om je te melden. Maar dan deel je één op één je hart met hem. Wordt het niet tijd, broers en zusters, dat we één op één ons hart gaan delen met hem? En niet ons melden in case of emergency. Wij als christenen bellen achter elkaar 112. 112, dat is het enige wat we vaak doen. Als het misgaat, dan bellen we de alarmlijn. Broeders en zusters, pastor, wilt u voor me bidden? Help me, want het gaat zo slecht met mij. Wordt het niet tijd dat je zelf aansluit bij die adviseur? Wordt het niet tijd? Zelf aansluiten. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten op dit moment. Halleluja, in de naam van Jezus. En ik wil je vragen je hart echt te onderzoeken. Is het zo dat je alleen nog om raad hebt gevraagd bij de Heere God? Alleen nog om raad. En heb gezegd, Heer, ik heb een nood. Wilt u me helpen? Of is het zo dat je hebt aangesloten bij de adviseur? Ik wil je vragen als je die adviseur nodig hebt. Ik wil je vragen als je die raadgever werkelijk nodig hebt. Elke dag in je leven. En je wil je echt tot hem keren. Tot inkeer komen om je bij hem altijd elke dag te melden. Steek een moment je hand omhoog. Steek een moment je hand omhoog. Zeg, Heer, ik wil me bij u melden. Ik wil me bij u melden. Heer, ik heb u misschien niet altijd gekend. Ik heb u niet altijd gezocht. Maar ik wil u dagelijks bezoeken. Steek een moment je hand omhoog. In de naam van Jezus. Ik zie je hand, ik zie je hand. Halleluja. Werkelijk bij hem aangesloten zijn. Werkelijk bij hem aan zijn voeten zijn. Zijn ogen kunnen zien. Zijn hart kunnen voelen. De voorziening die hij voor je heeft. Hij heeft zoveel goeds voor je. Zijn er nog meer mensen die zich willen melden bij de adviseur? Halleluja. Vader in de hemel. Ik wil een moment voor jullie bidden. U bent zo goed voor ons. Heer, u kent mijn broeders en zusters, Heer, die hun hand hebben opgestoken. Die zich melden, Heer, bij u, bij de adviseur. Vader in de hemel, dat u werkelijk uw glorie, Heer, zal openbaren in het leven van mijn broeders en zusters. In de naam van Jezus. Dat u werkelijk, Heer, u zichzelf zal openbaren als wonderbare raadsman. Heer, dat vanaf vandaag een totale verandering zal plaatsvinden in je leven, in de naam van Jezus. Dat er vernieuwing zal plaatsvinden als nooit tevoren. Heere God, u bent bij macht om oneindig veel meer te doen. Heer, dan we kunnen bidden of beseffen. Vader in de hemel, strek uw machtige hand uit deze dag. Heer, dat u zich zal openbaren als wonderbare raadsman. Heer, u die alle kennis bezit. Heer, u die de harten kent. U vervult op dit moment in de naam van Jezus. U vernieuwt op dit moment in Jezus' wonderbare naam. Heer, want u bent onze redder. U bent onze genezer. U bent onze wonderbare adviseur. U bent onze consultant, Heer Jezus. U bent degene, Heer. Al in al, Heer, wordt over u gezegd. U bent alles in alles. In Jezus' wonderbare naam. Broeders en zusters, ik wil je bidden. Ik wil je vragen. Meld je gewoon bij hem. Niet alleen vandaag, maar morgenochtend, morgenavond. Heb een doorlopende relatie met hem. Maar haal je advies bij hem vandaan. Haal je advies verder bij mensen vandaan die werkelijk vol zijn van de geest. Spreek met mensen die vol zijn van de geest. Die je infiltreren met het woord van God. Die je misschien terecht wijzen. Die misschien soms moeilijke dingen vertellen. En meld je bovenal bij hem. Heer Jezus, u strekt uw hand uit naar mijn broeders en zusters. En als dienstknecht van de Allerhoogste God zegen ik jullie met zijn onwaarschijnlijke raad, met zijn ongelooflijke goedheid en met zijn vrede. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Amen.